Reistas en volgens mij heb ik hier de papieren ingestopt of ook niet.
Dit is Annemarie. Ze laat mij het paspoort van Kira zien.
Chic, hè? Voor zo'n klein katje. Een heel paspoort en een hele begeleidende brochure.
Paspoort voor gezelschapsdieren.
Ja, ik had dat nog nooit gezien, maar het maakt wel indruk, toch?
Kira woont sinds 5 maanden bij Annemarie in Antwerpen.
En hier nog eens al haar gegevens. We hebben haar verjaardag. We hebben haar medische profiel. Het Blauwe Kruis heeft toen ook een paar potten met kattenbrokjes meegegeven.
Tot 5 maanden geleden werd ze dus verzorgd in het Blauwe Kruis van de Kust, onder andere door Morgan. Herinner je die kat nog?
Ja, het was een speciaal karakter. Een beestje die veel meegemaakt had. Altijd een goed leventje had. In die zin, koppel die samen woonde, samen een katje aan. Koppel is uit elkaar geraakt en de man in kwestie is eigenlijk dakloos geworden. Maar had het katje in het huis zelf, ik kan niet zeggen achtergelaten, maar ondergebracht in de hoop dat hij nog ergens anders wel iets vond om ze mee te pakken. Maar dat huis werd dan verkocht, werd dan... Die nieuwe mensen troffen eigenlijk het katje in kwestie aan. Hadden dan eerst ons gecontacteerd voor een vankooi uit te lenen, want ze was blijkbaar niet zo benaderbaar, was in grote paniek. Dus tamelijk snel kunnen vangen met de vankooi op zich. Mensen waren dan eerst overtuigd om haar zelf te houden, omdat ze dan blijkbaar in de vankooi wel rustig werd en dat ze haar konden aanhalen. Maar een keer de vankooi terug open, begon ze uit te halen naar die mensen. En die mensen zagen dat niet zitten, omdat ze daar ook geen ervaring enzovoort mee hadden. Dus hebben we ze dan laten overkomen. Hebben we dan de persoon in kwestie gecontacteerd. Die zei van, ja, ik ben dakloos. Ik heb geen mogelijkheid om die kat mee te pakken. Dus hebben we dan afgesproken van ze eigenlijk bij ons af te staan. Zodat we op zoek kunnen naar een nieuwe thuis waar dat ze wel stabiel is. Want dat is eigenlijk hetgene wat Kira nodig had. Is stabiliteit, rust en gewoon routine. In het begin hadden we een extra kotje in haar bench gezet, zodat ze daar kon verschuilen. Want wij konden daar niet in zonder dat ze in paniek raakte, tegen de tralies vloog. Vanaf dat je iets deed, was het volledige paniek. Dus dan hebben we haar vooral gewoon rust geboden, in de hoop dat ze wat ging kalmeren. En dat heeft ze ook effectief gedaan. Maar je merkte dat de band naar mensen toe, ja, dat had ze niet meer.
Die band is intussen terug, maar dat ging niet vanzelf. Alles begon met de zoektocht van Annemarie naar een nieuwe kat na het overlijden van haar vorige. Het verhaal speelt zich 120 kilometer verder af. Op welke manier wordt die overbrugd? Hoe zijn jullie daar terechtgekomen?
Ik wou eerlijk gezegd vooral hommage brengen aan onze vorige kat, aan Papillon, een Britse korthaar, door weer een grijze kat in huis te halen. Er bestaat een koepel, een portaalsite blijkbaar van alle asielcentra. Als je katten of honden aan het zoeken bent. En via die portaalsite, als ik het me goed herinner, ik heb gewoon gezocht naar zo'n grijze kat. Zo banaal is het eigenlijk. En zo zijn we in Oostende beland. Ik heb eerst nog rondgekeken of er echt geen grijze kat dichterbij te vinden was. Maar op dat moment niet. Nee, toch niet via geregulariseerde centra.
Naast een grijze kat was het de voorwaarde dat het een grijze kat uit een asiel was.
Een huisgenoot, ja, graag. Maar als je dan meteen ook een dier kan helpen met een minder gelukkig verleden, dat is toch wel een belangrijk principe.
Haar oog viel op Kira. Maar daarmee was de kous niet af. Een uitgebreide vragenlijst, een diepgaand telefoongesprek
heeft ruim een uur geduurd.
En een eerste bezoek volgde.
Die afstand, dat was ook wel goed, omdat het heel duidelijk maakte van voilà, dit is een belangrijk moment in uw leven. Hè. Dus het had ook iets feestelijks, onze autotocht naar daar. We zijn een koffietje gaan drinken, we waren goed op tijd vertrokken. We hadden een reismand in de koffer gezet, hè, just in case. Ze hadden gezegd, als het allemaal meevalt, mag u de poes meteen mee naar huis nemen. Of als het ter plaatse klikt, beter klikt met een andere kat, dan kunt u ook een andere kat meenemen. Het was geen overrompelend, warm, hartelijk onthaal van Kira uit. Maar ik had meteen het gevoel dat er een goede basis was. En dat vond de mevrouw van het asiel, die vond dat blijkbaar ook.
En intussen weet Kira haar blijk van appreciatie al iets beter te uiten.
Ik noem haar intussen mevrouw de jager, omdat zij geregeld muizen meebrengt van de daktuin tot op de keukenvloer. Dat is in poezenjargon is dat een blijk van liefde, een cadeautje. Dus wij moeten daar zeer blij mee zijn. En de eerste muis heeft ze mij geschonken toen ik mijn eerste dichtbundel heb voorgesteld hier in het Leienpaleis een beetje verder. En dat was een heel feestelijke, formidabele dag. En dan kwamen wij 's avonds thuis en Kira heeft dat aangevoeld. En die is naar de daktuin gelopen en die heeft mij potverdorie een muis cadeau gegeven. Dat houd je toch niet voor mogelijk.
Ben je daar op dat moment dan ook effectief dankbaar om?
Maar ik heb geweend. Ik ween bijna terug als ik het vertel. Ik snap dat niet, maar ik vind dat wel ongelooflijk mooi. Ja. Ja, dat soort communicatie. Ook al is het heel erg voor het muisje. Sorry. Ja. Hé, Kira. Mevrouw de jager. Ilaba.
En het bleef niet bij die ene muis, vertelt Annemarie. Je hoort waarschijnlijk aan mijn stem dat ik twijfel aan het cadeau van Kira. Dus pols ik even bij Morgan. Zij vertelde mij dat Kira heel vaak met een muis naar beneden komt en die op de keukenvloer ligt. Ik zou dat niet als een cadeau zien, zei dit dat wel.
Ja.
Is dat terecht?
Dat is eigenlijk terecht. In die zin, ja, het wordt wel standaard gezegd dat een cadeautje is dat katten komen brengen. Het eigenlijke verhaal erachter is eigenlijk dat katjes jagen op prooi. Het zijn opportunistische jagers, dus vanaf dat ze iets zien waar ze achter kunnen zitten, gaan ze dat ook effectief achter zitten. Maar om eigenlijk het prooi op hun gemak te kunnen verpeuzelen, zal ik zomaar zeggen, komen ze dat eigenlijk altijd op een veilige plek brengen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ze haar veilig voelt binnen, dus in haar huidige thuissituatie. Wat dat inderdaad wel een positief signaal is en een teken als... Ja, een cadeautje zal ik het ook niet direct noemen. Ik zou het ook niet zo ik vind het ook niet zo aangenaam als de mijne thuis komen met een muis en op de grond. Maar het geeft mij wel een positief gevoel van hij of zij voelt zich hier wel veilig. En zo veilig dat hij op zijn gemak gewoon rustig kan eten zonder dat hij daarover gestrest is. Daar komt het eigenlijk op neer.
Ja.
Dus het is wel een positief signaal, dat sowieso wel. Okay. Ik ga het wel terug in de vuilbak smijten dat het weg is, maar het is oké dat je het gebracht hebt. Dat zeker.
Moet je helpen? Je bent een beetje in de war, hè? Omdat die muis zich zo goed weert. Kom, kom. Of wil je nu niet meer? Ja, want er loopt nu weer een muis ergens rond in de kamer die zich goed verdedigt tegen Kira. Dus als ik zo begin te gillen, dan is mijn verhaal weer niks waard. Ja.
We zetten de rondleiding in het dierenasiel voort en laten Antwerpen achter ons.
Ik ga met jullie de avondronde overlopen. De middelste ren krijgt ook alle vier een potje natvoer met lysine in.
Hoe komen de katten hier in het pension terecht?
Het grootste deel blijft nog altijd vondelingen, noemen wij dat. Dus katjes die gevonden worden. Dat gaat van mogelijk gedumpte katjes tot zwerfkatjes. Die waarschijnlijk jaren geleden wel een thuis gehad hebben, maar al enkele jaren op straat leven. Dus dat is het grootste, of de grootste groep. De andere groepen, de twee groepen, zijn afstanden. Dus mensen die niet meer in staat zijn om voor een of elke reden niet meer voor een dier te zorgen. En in beslagnames. Dus dieren die worden weggenomen uit een slechte thuissituatie. Vroeger waren de afstanden groter dan de inbeslagnames. Maar sinds een jaar of twee merk je daar een enorme kanteling in. En dat ligt omwille van het feit dat er strenger wordt opgetreden wanneer dat er, wanneer dat er sprake is over dierenverwaarlozing of dierenmishandeling. Dus de groep inbeslagnames wordt steeds groter. en groter hier. Dat zijn de drie belangrijkste redenen waarom dat een katje hier terecht komt. Hier is een jongen.
En een inbeslagname is?
Dat is eigenlijk de politie die ter plaatse haalt, afhankelijk van of dat een melding vanuit ons komt of een melding van derden, dus buren, kennissen enzovoort. Zij doen vaststellingen, in die zin gaat het effectief om verwaarlozing, ook overtredingen met de wet, katjes die niet steriel zijn, niet gechipt zijn, of mishandeling, kan ook nog altijd. En dan worden wij eigenlijk opgeroepen om die te gaan halen. Ik denk op dit moment dat we toch al tegen de 12 inbeslagnames zitten op een half jaar tijd. Terwijl dat er bijvoorbeeld 3 jaar geleden 3 waren op een volledig jaar. Dus we zitten al bijna aan het vierdubbele van op maar een half jaar tijd.
Morgan vertelt over een recente inbeslagname. In april haalde het Blauwe Kruis 7 katjes weg bij 1zelfde vrouw.
3 volwassen katjes en 4 kittens.
De vrouw kon door psychische redenen niet voor haar dieren zorgen. Een maand later moest het Blauwe Kruis opnieuw langsgaan, deze keer om 2 nieuwe katten in beslag te nemen.
Maar dan in augustus kregen we opnieuw 2 katjes binnen, waarvan 1 in overleden toestand. Bleek dat ze die eigenhandig om het leven had gebracht en in haar diepvries had bewaard. Dat we 2 of 3 keer ter plaatse moeten gaan om al die dieren in beslag te nemen, terwijl dat ze evengoed bij iemand anders kan aankloppen en daar opnieuw katten kan bijhouden, dat het eigenlijk een beetje dweil met de kraan open is. En dat was vooral een bron van frustratie en natuurlijk dat we ook te laat waren om het broertje in kwestie nog een kans te geven, zou ik maar zeggen.
Is het doorgeslikt? Ja. Dat krijg ik straks wat voor. Van wie is het potje? Sorry, Mietje.
Op dit moment staan er 35 katten ingeschreven in het Blauwe Kruis. Dat is rustig, volgens Morgan.
Tegen de 80, 100, 110 heb ik ook al geweten. Dat is dan verdeeld over het asiel en de opvanggezinnen, maar 35 is eigenlijk op dit moment en naar normale normen toe heel doenbaar voor ons.
In die drukkere periodes komen de vrijwilligers nog meer van pas.
Dag meisje, dag Tommy. Mitch, ga je niet komen? Kom je niet? Nee.
Karin is een van die vrijwilligers.
Officieel noemen ze mij de knuffelaarster. Maar eigenlijk vind ik dat niet zo'n goed woord. Waarom niet? Niet elke kat heeft zin om geknuffeld te worden. Dus ik zou beter vinden, moest je zeggen van kijk, je komt dus de katten wat socialiseren zodanig dat ze kunnen geadopteerd worden.
Ook Karin zelf heeft er baat bij.
Normaal ben ik eigenlijk een zenuwpees. Ik kan geen 2 minuten stilstaan. Maar door hier met de dieren bezig te zijn, iedereen vindt me, amai, je bent heel kalm. En dat moet met de dieren. En dan zeg ik, tja, dat is het eerste wat ik hoor. Maar ja, blijkbaar komt het door de dieren. Hebben ze een goed effect, een welzijnseffect op mij. Hè?
Ze kent de katten allemaal bij hun naam. Van de eerste tot de 35ste.
Dat is Nora. Onze kleine deugniet. Jij kom. En dat is Tommy. En helemaal bovenaan zit Mitch. Goedemiddag. En Lani, die zit hier altijd verstopt. Dus ga ik mij altijd hier zo zetten. Dan ziet hij mij. Goedemiddag, Lani.
En zo gaat ze nog wel even door.
Buttercup, Bo, Finley zat onder een motorkap van een auto en is moeten bevrijd worden door de brandweer. Ja, ik kom. En ons Marvin, die zit buiten. Die is een iets oudere kat. Die is hier reeds al geadopteerd geweest, maar die is een zeer aanhankelijke kater. Bij manier van spreken, als ze op het toilet zit, dan gaat die komen bij je zitten. Maar de eigenaar kon dat niet aan. En dus is hij terug naar hier gebracht.
Je krijgt een heel ander beeld van wat mensen kunnen doen of in staat zijn van te doen als je hier even meedraait. Ik heb hier al katten weten afstaan in plastic zakken omdat ze er geen hoesting meer in hadden en dan achteraf hier een fles champagne gekocht hadden om te vieren dat ze er eindelijk vanaf waren. Was een beestje van 11 jaar oud die al niet aan de goede conditie was qua gezondheid. Zelfs geen gat in de zak, gewoon volledig toe. Het beestje was ook volledig in ademnood toen dat we eruit haalden. Mensen die hier katten komen binnenbrengen met wondes ter hoogte van de schouderbladen, van ja, te bruut te zijn, wel een straffen en dan iets wat te bruut zijn. Ja, het is... je krijgt niet zo'n aangenaam beeld van mensen als je hier even meedraait, helaas.
Uiteraard, het asiel zorgt voor een komen en gaan van dieren. Hoe kijk je naar mensen die een dier komen terugbrengen of een dier afstaan?
Ik ga daar zeker niet negatief naar kijken, naar mensen die een dier komen terugbrengen of een dier komen afstaan.
Dit is terug Fabrice, de voorzitter van het Blauwe Kruis.
Waar ik wel mijn bedenkingen heb, is bij mensen die een dier achterlaten, ergens in de natuur. Het gebeurt meermaals per jaar dat wij de doos terugvinden met de kittens erin. Of een hond, ik kan nu niet zeggen vastgebonden, we hebben het al eens meegemaakt, vastgebonden aan een boom. Of zelfs over onze omheining gewoon gegooid, met lis en al. Daar heb ik absoluut geen respect voor, integendeel. Dat maakt mij enorm kwaad. Terwijl dat een persoon die binnenkomt en die zegt van ja, het gaat niet meer. Ja, oké, goed, dan is dat zo. Ik heb iets bijzonders meegemaakt. Nog niet zo lang geleden, 2 weken geleden. Een bejaard koppel kwam hondje Jefke binnenbrengen. Een 4-jarige hond. Een bejaard koppel was in zak en as. Zowel de man als de vrouw was effectief aan het wenen. Want zij moesten naar een rusthuis. En spijtig genoeg, in onze maatschappij bestaan er nog geen rusthuizen waar dieren welkom zijn. Dus zij kwamen Jefken afgeven. En ik moet zeggen, dat heeft zowel onze medewerkers, maar ook mezelf heel erg getroffen op dat moment. Nu ja, wij hebben afgesproken met die mensen van kijk, we gaan jullie op de hoogte houden van wat er met Jefke gebeurt. En we gaan er ook wel voor zorgen dat hij een fantastische thuis krijgt. Dat heeft hij ook gehad de afgelopen dagen. En de nieuwe eigenaars van Jefke hebben ook contact opgenomen. En wij hebben een mail ontvangen dit weekend van de voormalige eigenaars die enorm tevreden waren en super blij waren dat Jefke een goede plaats had.
Zo'n verhalen zijn er dus ook en daar trekken ze zich aan op.
We staan op de vooravond van de nood van een nieuw gebouw. Een gebouw is op. Het regent soms eens binnen. Elektriciteit is ook niet naar volwaardige behoeften. Dus vandaar dat wij nu echt alles voor alles inzetten om ervoor te zorgen dat wij een nieuw gebouw kunnen zetten. Dat is het grote project anno 2022.
Fabrice heeft nog veel plannen voor de toekomst van het asiel, als ook voor de dieren in de stad Oostende. Eentje daarvan is...
Dat bijvoorbeeld de stad Oostende wordt aanprezen als een diervriendelijke stad. En in sommige aspecten ga ik dat ook niet ontkennen. Maar dan vind ik het altijd wel spijtig. Mensen die noodgedwongen hun dier moeten afgeven aan een dierenasiel. Bijvoorbeeld terug bejaarden. Ik vind dat bijzonder erg dat er vanuit onze maatschappij wordt gezegd van ja, maar een dier is toch een onderdeel van je familie. Dus wees er respectvol voor. Ja, inderdaad, klopt. Maar uiteindelijk, wanneer dat de persoon noodgedwongen naar een ziekenhuis of naar een rusthuis moet worden overgebracht, dan is er geen opvangnet behalve het asiel. Ik zie als oplossing dat er bijvoorbeeld een soort van, hybride rusthuis ook tot stand zou moeten kunnen komen, waarbij dat een dier wel de toegang zou mogen krijgen en zelfs het verblijf zou mogen hebben, met de nodige vrijwilligers. Die zijn te vinden. Vrijwilligers zijn te vinden om dieren die een verder bestaan binnen een rusthuis samen met hun baasje moeten verder zetten om daar de nodige steun voor te bieden en zorg voor te bieden. Dus aan vrijwilligers zal het niet liggen.
En daar heeft Fabrice gelijk in.
Dan ben ik boeken gaan lezen. Ik ben nooit een lezer geweest. Nooit van zijn leven. Maar ik heb al een hele stapel boeken. 8 over katten, gezondheid, psyche, verzorgen. Noem maar op. Ik heb ze allemaal gelezen. En nog een keer en nog een keer. En toen dacht ik, maar dat rinkelde belletje, dat zou goed zijn voor die kat. En dat kan ik gebruiken daar. En op tv was de... Hoe noemt hij daar weer ergens? Iemand die katten verzorgt. Die ook mensen die problemen hebben met de kat. En dan komt hij aan huis. En dan... dat ga ik nog een keer bekijken. En dan doet hij dat. Dat is wel interessant. Dat kan ik ook gebruiken. Stom eigenlijk. Maar het werkt wel. En kleine muizenstapjes... Ja, maar dat ken jij niet, hé, muizenstapjes. Hé, Marvin. Nee, lieve jongen. Nee, lieve jongen. Ja, een Nike, niet. Hé, een Nike, ja. Dus ja, de voldoening die achteraf kwam, dan krijg je nog mails van de mensen die een kat geadopteerd hadden. En die zeiden, fantastisch, hij is zo'n lieve kat, bedankt. En dat doet die deugd. En dan zei dat kan ik toch wel. Dat doe ik voort.
Als ik in verlof ben, 2 weken, 2 dagen, noem maar op, dan heb ik toch altijd de vuile gewoonte van oftewel een keer te passeren als ik in de buurt ben. Gewoon om een keer te kijken wat er allemaal gebeurd is. Of dat ik dan thuis bezig ben in mijn regio om mijn zwerfkatten te vangen en te huisvesten. Of al eens een keer een berichtje sturen naar een van de collega's van hoe zit het daar? Of alles oké, daar onder controle? Dus het is iets... Stel dat ik hier ooit zou vertrekken, zou dat mij heel veel moeite zijn.
Dit was Dierenduin, een podcast van de Podcast Planet in opdracht van het Blauwe Kruis van de Kust. Gemaakt door Maxelena van den Einde. Met dank aan Peter de Roek, Luc Hakes, Aaron Ooms, Fabrice Coffin en alle warme getuigen.